Vers 1 tot en met 12. En dat is een klein stukje uit die grote geschiedenis, die tijd van Israël in de woestijn, bevrijd uit Egypte en dan samen trekken met God, optrekken met God. Vanuit Elim trok het hele volk van Israël weer verder. Op de 15e dag van de tweede maand na hun vertrek uit Egypte bereikten ze de woestijn van Sin, die tussen Elim en de Sinaï ligt. Daar in de woestijn begon het volk zich opnieuw te beklagen. Had de Heer ons maar laten sterven in Egypte, zeiden ze tegen Mozes en Aaron. Daar waren de vleespotten tenminste gevuld en hadden we volle brood te eten. U hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht om ons hier allemaal van honger te laten omkomen. De Heer zei tegen Mozes, ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen. De mensen moeten er dan elke dag op uitgaan om net zoveel te verzamelen als ze voor die dag nodig hebben. Daarmee stel ik hen op de proef. Ik wil zien of ze zich aan mijn voorschriften houden. Op de zesde dag moeten ze tweemaal zoveel verzamelen en klaarmaken als op de andere dagen. Hierop zeiden Mozes en Aaron tegen de Israëlieten, vanavond nog zult u inzien dat de Heer zelf u uit Egypte heeft geleid. En morgen in de ochtend zult u de majesteit van de Heer zien. Hij heeft gehoord hoe u zich beklaagt. Dat is tegen hem gericht, want wie zijn wij dat u zich bij ons zou beklagen? Mozes vervolgde, vanavond zal de Heer u vlees te eten geven en morgenochtend zult u volle brood hebben. Want de Heer heeft uw geklaag gehoord. Dat is immers tegen hem gericht en niet tegen ons, want wie zijn wij? Mozes zei tegen Aaron, zeg tegen de hele gemeenschap van Israël, wend u tot de Heer, want hij heeft uw geklaag gehoord. Zodra Aaron dit aan het volk had opgedragen en alle zich met het gezicht naar de woestijn hadden opgesteld, verscheen in een wolk de majesteit van de Heer. De Heer zei tegen Mozes, ik heb gehoord hoe de Israëlieten zich beklagen. Zeg tegen hen, wanneer de avond valt, zullen jullie vlees eten en morgenochtend brood in overvloed. Dan zullen jullie inzien dat ik, de Heer, jullie God ben. Vanmorgen wil ik het met jullie hebben over vertrouwen leren in de woestijn. En dat krijgt door wat we nu weer meemaken met een nieuwe vorm van lockdown een bijzondere lading. En dat mijn broer en zus brengt ons wel heel dichtbij en misschien laat het ons juist ook dit gedeelte wat beter aanvoelen als we meemaken hoe in de woestijn de paniek toeslaat. Het zal je maar gebeuren dat je eten en drinken zo goed als op is. Wat blijkt je dan als mens kwetsbaar te zijn in de woestijn? En ineens kan Egypte nog zo gek niet lijken en kun je heel anders terugkijken. Daar hadden we de mensen eten en drinken. Had de Heer ons maar laten sterven in Egypte, zei ze tegen Mozes en Aaron. Daar waren de vleespotten tenminste gevuld en hadden we volle brood te eten. U hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht om ons hier allemaal van honger te laten omkomen. Heftig om zo te horen hoe negatief het volk tegen God aan kan kijken. En zijn motieven, zijn bedoelingen. Heftig wat ze daar zeggen en hoe ze dat overbrengen bij Mozes en Aaron. zeker tegen de achtergrond van hoe hun leven in Egypte werkelijk was geweest. Hoe het eruit zag, een slavenbestaan. En ook nog eens steeds zwaarder. Dag in dag uit werden ze afgebeuld en moesten ze keihard werken. Hoe kun je daar nou naar terug verlangen? Vooral als je terugdenkt aan die maatregel die ook bijna het leven van Mozes had gekost. Het doden van de Joodse jongetjes. Maar eten blijkt de Achilleshiel, de zwakke plek. Ondanks Gods belofte dat hij hen zou brengen naar een land van overvloed van melk en honing. Maar dat land is nog ver weg en moet bovendien ook nog veroverd worden. En hoe zou dat kunnen op een lege maag? Zo kan je blik verblind worden door de realiteit van het hier en nu dat op je af kan komen als een auto die je tegemoet komt met groot licht. En dan weet je even niet waar je kijken moet. Het eten is op en om hen heen is het de realiteit van een dorre woestijn. En dan richt het gemopper zich bij de mensen die het meest dichtbij zijn. Mozes en Aaron, dat zijn toch de leiders? Nou, dan moet je bij je leiders zijn als het niet goed gaat. Dat doen we nu toch ook? Maar zoals je van goede leiders mag verwachten, wijzen zij naar God. Hij is degene die de leiding heeft. Hij is degene die ze in de situatie brengt of laat komen. Wend u tot de Heer, want hij heeft uw geklaag gehoord. Zodra Aaron dit aan het volk heeft opgedragen en alle zich met het gezicht naar de woestijn hadden gekeerd, verscheen daar in een wolk de majesteit van de Heer. Het is goed om daar niet overheen te lezen. En alleen maar te letten op lege handen, lege maag bij het volk of wat dan ook. Het volk moet niet naar de hemel kijken om God te ontdekken en te wachten op een wolk. Ze moeten met het gezicht naar de woestijn staan. En zo staan ze opgesteld naar de woestijn. Daar komt de Heer vandaan. Voordat zij die woestijn door moeten, is hij er al geweest. Hij is immers een goede herder. Een goede herder die kent de omgeving, die verkent de omgeving ook en gaat er eerst zelf doorheen. Want je moet toch weten waar het eten te vinden is. Of hoe je het gaat brengen. Ze staan met het gezicht naar de woestijn. Al zou je dat alleen maar onthouden van de preek van vanmorgen. Dat de Heer daar vandaan komt. Daar laat God zich zien. Ik heb gehoord hoe de Israëlieten zich beklagen. Zeg tegen hen, vanavond zullen jullie vlees eten. Morgenochtend brood in overvloed. En dan zul je inzien dat ik de Heer jullie God ben. Want juist in de woestijn laat God zich vinden. Zoals Jesaja later zal zeggen, in al hun benauwdheden was ook hij benauwd. En toen sprak hij over de Messias, de komende Messias. Die als het volk door het vuur gaat, ook zelf door het vuur gaat. Die als het volk door het water moet, zelf door het water gaat. En als waar wij machteloos staan met lege handen, is God in staat die handen te vullen. Wat zingen we dat vaak aan het begin van de dienst en als voorganger mag je dat ook vaak zeggen. Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En zo is het ook. Later mag Mozes daar het volk nog eens op wijzen in zijn terugblik op die lange reis door de woestijn, dat lees je dan in Deuteronomium. Denk aan de tocht die de Heer uw God u door de woestijn heeft laten maken, 40 jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen om te ontdekken wat leeft er nou in het hart van mijn volk. Hebben ze nou al vertrouwen geleerd dat ik te vertrouwen ben? willen ze mijn geboden gehoorzamen? En toen zegt Mozes, hebt u zijn macht leren kennen? Hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten. Voedsel dat u nog nooit eerder gezien had. Geen idee had dat het bestond of zou kunnen bestaan. En uw voorouders evenmin trouwens. En zo maakte hij u even duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de Heer voortbrengt. En daar zullen jij en ik het ook in de komende tijd weer voluit van moeten hebben. Mens leeft niet van brood alleen, maar van alles wat de mond van de Heer voortbrengt. Ooit was het een motto van een politiek programma, niet bij brood alleen. Maar dat klinkt toch anders dan met een volle maag of met een lege maag. Het is ook een koninkrijkswoord van Jezus uit zijn leven. Tijdens zijn eigen woestijnperiode gebruikte hij het om de Satan van zich af te houden en hem te bestrijden. Daarna werd Jezus door de geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Dat was na zijn doop. Het water is snel gedroogd in de woestijn. 40 dagen en 40 nachten gevast. Ja, dan krijg je honger. Hij had grote honger. En toen kwam de beproever op hem af en zei, als je de zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen. Hij had het kunnen doen. Maar hij wachtte. En bleef in de woestijn. Totdat de engel kwam om hem te dienen. En Jezus antwoordde de beproever, er staat geschreven, de mens leeft niet bij brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Met zijn gezicht naar de woestijn. Hij kwam uit de woestijn toen hij zijn discipelen riep. Om ook hen door de woestijn te kunnen leiden. De leerlingen van Jezus hebben net als de Israëlieten in de woestijn ook de neiging gehad om in paniek te raken wanneer er gegeten was. Een grote schaar is komen luisteren naar de woorden van Jezus, het onderwijs. Maar als het dan avond wordt, ontstaan er grote zorgen. En dan komen ze naar hem toe en komen hem zeggen, Heer, het is nogal een afgelegen plaats. En het is al laat, stuur die mensen toch weg. Laat ze naar dorpen gaan om zich eten voor zichzelf te kopen. Alsof de winkels dan niet dicht zijn of ze geld hebben om wat eten te kopen. Het lijkt een soort Turkse oplossing bij de discipelen. Dan zijn ze buiten beeld en zie je verder niet wat er met hen gebeurt. Of een Poolse oplossing bij de Wit-Russische grens. We zien het de mensen niet dat het fout gaat. Maar dan wordt de paniek groot. Want dan zegt Jezus tegen hen, ze hoeven helemaal niet weg te gaan. Geven jullie hen te eten. Heilige humor. En menselijk als ze zijn, het evangelie verbloemt het helemaal niet en toont het heel eerlijk, geeft ze dan antwoord, we hebben maar 5 broden en 2 vissen, niet eens genoeg voor onszelf. Hoe kunnen we dan delen? Anders gezegd, wat wij te bieden hebben in onze omstandigheden, is te verwaarlozen. Wat wij te bieden hebben als volgelingen van Jezus, is vaak te verwaarlozen. Ook als arkgemeenschap. En zo kan je blik verblind worden door het grote licht van de nood van het hier en nu. Maar weet dat Jezus boven de omstandigheden staat. En dat is wat hij zijn leerlingen van toen en nu wil leren. En nadat hij de mensen opdracht had gegeven om op het gras te gaan zitten, nam hij de 5 broden en de 2 vissen. Keek omhoog naar de hemel sprak het zegengebed uit en begon te breken. En er kwam geen einde aan. Hij gaf ze aan de leerlingen, de leerlingen gaven het door aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd en ze kwamen terug met wat er over was. 12 manden vol. Maar nauwelijks enkele dagen later, het staat in een volgend hoofdstuk beschreven, een soortgelijke situatie. Dit keer geen 5000, maar 4000 man. En daar hebben de vrouwen en kinderen nog niet eens meegeteld. Verlamden, blinden, kreupelen, ze werden bij Jezus gebracht, doofstommen en vele anderen. En men legde ze aan zijn voeten en hij genas hen. En na het zien van al die wonderen, en met de vorige wonderbare spijsging toch in hun achterhoofd, zou je toch verwachten dat de discipelen niet schrikken wanneer Jezus hen vraagt, geef ze maar te eten. Maar wat is hun reactie? Wat zou onze reactie geweest zijn? Waar halen we in deze verlatenheid voldoende brood voor al die mensen? Is dat niet precies wat ooit de Israëlieten ook dachten in de woestijn? Na alle wonderen die ze de Heer hadden zien doen bij de bevrijding uit Egypte, het te kijk zetten van alle goden van Egypte, de uittocht waar de engel van de Heer tussen hen en Egypte in stond. Je zou toch denken dat de accu van het geloof dan wel eens is opgeladen. En toch raken ze weer in paniek. Toch raken mensen als jij en ik ook zomaar weer in paniek. Keer op keer kan God zijn grootheid laten zien, tastbare wonderen. En zodra zich een nieuwe situatie voordoet, waar we als mens geen gat in zien, slaat de paniek toe. De uitbundige worship onder leiding van de profetes Mirjam, die is vergeten. Terwijl worship de daden van God naar voren wil halen. Net als de feesten die we vieren in de kerken. En de feesten die Israël vierde. Die feesten die waren als foto's. Die zijn gemaakt op een gegeven moment. En dan pak je eens een fotoalbum en dan kijk je eens terug. Hoe was dat met mijn kinderen toen ze klein waren. Als ze aan het puberen zijn en heel lastig zijn. En dan komen die beelden terug. Of dan pak ik die foto van mijn vrouw. Hoe ze was na haar genezing, 12 jaar geleden. En dan zie ik er weer stralen. En dat geeft me weer moed. Feesten die we vieren. Komend advent. Kerst. Het avondmaal dat klaar staat voor ons. Ze zijn als de foto's die we bewust moeten oppakken. Om te kijken. Wat is er gebeurd? Waar is God toe in staat? Want owee. Wij zijn net als de discipelen zo gevoelig voor het zuurdeesem van de Farizeeën en de Sadduceeën, waar Jezus voor waarschuwt. Op een gegeven moment zegt hij dat zo. Wees de deeg op je hoede voor de zuurdeesem van de Farizeeën en de Sadduceeën. En toen begonnen ze weer te praten alsof het over gewoon brood ging. Hé, hebben we geen brood bij ons? Ze pakten de beeldspraak van Jezus niet op. Ze denken nog steeds in het hier en nu. En dan krijgen ze flink verlangs van Jezus. Ook als discipel, trouwe volgeling van Jezus, kun je er soms flink verlangs krijgen. En moet je de waarheid verteld worden. Zie je het nou nog niet? Heb je nou nog niet door? Herinner je niet die spijsring met 5000 van 5 broden en 2 vissen? Hoeveel manden je hebt opgehaald? En later nog eens een keer 7 broden voor 4000. Hoeveel je toen over had? Wees op je hoede voor de zuurdeesem van de Farizeeën en de Sadduceeën. Op die instelling, die manier van denken, die doorklinkt ook in het onderwijs van Farizeeën en Sadduceeën, die niet vertellen wat voor geweldige God we hebben. En dat hij nog steeds daartoe in staat is. Dat is je wapen in de geestelijke strijd. Wanneer de paniek toeslaat, ook nu weer, bij een nieuwe golf. De Israëlieten in de woestijn, de discipelen in hun benarde momenten en jij en ik, we worden getest. God vraagt vertrouwen. Kijk naar alles wat ik gedaan heb en nog dagelijks doe. En met die instelling vraag ik je om brood en wijn te eten en te drinken. Te denken aan het offer dat Jezus heeft gebracht. Vertrouw erop dat Hij alles zal geven wat je nodig hebt. Als je bedenkt dat Hij zijn Zoon gegeven heeft, dan zal Hij je toch bij het vervolg niet in de steek laten. Laat je niet verblinden door de realiteit van het hier en nu. Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van ieder woord dat van de mond van God uitgaat. Amen. Broer, mijn zus, we gaan zo dadelijk avondmaal vieren. En ik heb net brood en wijn vergeleken met een foto die genomen is om ons te herinneren aan wat er gebeurd is, wat Jezus voor ons heeft gedaan. Jezus die zelf dat avondmaal ook heeft ingesteld trouwens. En dat deed hij toen hij met zijn leerlingen het Pascha vierde en de foto van de uittocht bekeek met zijn leerlingen. En toen bracht hij iets nieuws. Het was de avond voordat hij werd gekruisigd. Toen zei hij, en Paulus die beschrijft het zo in de Korinthebrief, in de nacht waarin de Heer Jezus werd overgeleverd, nam hij een brood, hij sprak de dankzegging uit, hij brak het brood in stukken en zei, dit is mijn lichaam voor u, doe dit tot mijn gedachtenis. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker. En hij zei, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit elke keer als u hem drinkt tot mijn gedachtenis. Want elke keer als u dit brood eet en deze beker drinkt, verkondigt u de dood van de